Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Opgenomen in de hemel is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wat is dat nou? Wat wil dat zeggen? Wie is daar en wat doet hij daar? Eigenlijk de vragen die al meer dan eens in de prediking op Hemelvaartsdag naar voren kwamen. Hemelvaart is een heel wonderlijk heilsfeit. Veel mensen nog altijd hebben daar eigenlijk geen voorstelling van of een verkeerde voorstelling van. En van de week heb ik me zo bij de voorbereiding nog eens een keer door een aantal kinderbijbels en oude boeken heen geworsteld en zo. En dan zie je ook al die platen staan, een persoon op een berg die met zegenende handen de lucht in reist. En iedereen staat als het ware te kijken naar boven, alsof het een arend is die naar omhoog vliegt. En daar heel ergens bovenin zou dan een soort aparte afdeling moeten zijn. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Het koninkrijk van God als een soort supergrote luchtbel ergens boven het heelal, waarin alle wetten die hier gelden niet meer gelden, waarin alles volmaakt is. En daar zou hij dan binnengaan op de een of andere manier en vanuit dat koninkrijk, die luchtbel op de een of andere zweverige wijze wat signalen hierheen sturen, als was het een soort ruimtevaartachtig iets. Zo denkt de gemiddelde mens vaak over hemel en hemelvaart. Een soort ruimtevaart zonder luchtschepen en raketten. En die signalen, die hebben we dan de naam Heilige Geest gegeven. Dat komt ook wel door de prediking, ben ik bang. Maar het is een hele verkeerde voorstelling van zaken. Calvijn is ook heel eerlijk en recht. Die durft te zeggen, dat is allemaal beeldspraak. Als wij spreken in de Bijbelse theologie van hemelvaart, dan wordt er niets tijdruimtelijks mee bedoeld. Dus de hemel is niet een ruimte zoals wij die kennen in uw huis, een kamer, ook geen luchtbel. De hemel is ook niet iets tijdelijks, iets vergankelijks. De hemel, dat is de naam voor de woning, zeggen wij, de machtssfeer van God Almachtig, God Drieënig. De hemel is de naam voor de heerlijkheid des Heren. De hemel is zijn uitstraling, geen hokje, geen plekje, geen. Dat is veel te petiterig gedacht, veel te klein, te minimaal gedacht. De hemel is een totale nieuwe geestelijke werkelijkheid, zoals God volmaakt geest is. Zonder handen en zonder voeten en zonder ogen. Al stelt hij zich voor aan ons, al openbaart hij zich in de openbaring van het woord. Alsof hij handen zou hebben en ogen zou hebben en voeten zou hebben en hersenen zou hebben. Dus een nieuwe geestelijke werkelijkheid. De werkelijkheid van het koninkrijk van Christus, dat is de volmaakte nieuwe werkelijkheid die straks ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde genoemd wordt. En hoe moet je je dat voorstellen? En in de loop der jaren ben ik dat steeds meer gaan verstaan en gaan leren onder de inblazing van de geest door veel van zijn knechten. Het is deze werkelijkheid, maar dan volmaakt. Dat wil zeggen, al onze relaties, de natuur, de scheppingsschoonheid, dat zit allemaal in de werkelijkheid die wij hemel noemen. Dat is allemaal in Gods volmaakte schepping. Daar zijn ook bloemen en vogels en bergen en bossen en meren en ruisende watervallen. Daar zijn aalbessen en aardbeien, daar is groenten en fruit, daar zijn dieren en insecten, de ganse animal planet is daar. Daar zijn baby's en jongens en meisjes, mannen en vrouwen, ouderen en jongen en toch is er geen leeftijd. Als de schrift goed versta, gaan de huwelijken ook door daar, daarom is de schrift zo fel tegen echtscheiding. Daarom wordt er ook niet ten huwelijk gegeven en niet ten huwelijk genomen. Dat is hier gebeurd. Je blijft daar, man en vrouw. Daarom is het huwelijk ook zo hoogheilig en huwelijkstrouw eeuwig. Omdat het als het ware een foto, een afbeelding is van de verhouding tussen God en zijn volk. Daar zijn families en gezinnen, maar daar is geen zonde, geen dood. Je kunt het niet voorstellen. Alles in totaal verhoogde en verheerlijkte staat. Opstandingswerkelijkheid. In volle bloei en volle wasdom. Geestelijke rijpheid en volwassenheid. De kracht van de Heilige Geest is daar zo sterk. Dat er een volmaakt nieuwe hemel en een volmaakt nieuwe aarde is waarop gerechtigheid woont. Al het oude is voorbij gegaan. Dat betekent, al het oude is daar door de kracht van de Heilige Geest weggeperst, doodgedrukt. Is eruit. Het leven met hoofdletters is sterker dan de dood. Mijmert u daar wel eens over? Of denken wij alleen zoals zoveel duizenden dogmatisch, leerstellig en verstandelijk over? Dan zeggen wij, ja, maar het moet wel zus zijn, anders kan ik het niet begrijpen. Dan ga je je verstand boven de aanbidding stellen. Boven de overdenking. Boven de mijmeringen het verlangen stellen. Het is geen droge, dorre, gereformeerde dogmatiek. Maar nadenken over deze dingen, dat is een de volle visionaire droom. Dat is visioenen zien, gezichten zien en dromen, dromen, zoals de profeet dat zegt. Het oude is voorbij, geen rimpelcreme meer, dames. Geen ouderdom, geen veroudering en geen sterfelijkheid. Alles eeuwig gelijk en alles eeuwig nieuw. Er is geen gisteren meer. Er is geen morgen meer. Er is geen zojuist heb ik vernomen meer. Of zo dadelijk zal ik dit of dat. Alle wetten die het leven hier nog binden en beklemmen zullen overwonnen zijn. Door de kracht, de volle werkelijkheid van de Heilige Geest. Het is moeilijk, dat weet ik. Maar het gaat erom dat je ervan droomt. Dat je het gaat zien. Dat je profetisch wordt, gemaakt, geboren, opnieuw. Het zal allemaal nieuw zijn, de hemel, de realiteit van God. Daarover te mediteren en na te denken, hoe zal dat zijn, hoe zal dat zijn? Daar liep ooit een dichteres door een gouden najaarslaan, tussen twee rijen reusachtige beuken. Het prachtige gouden bladeren, dat zat allemaal aan elkaar. Aan het eind zag ze de poort als het ware van die laan. Daar scheen fel op de zon. En toen schreef ze ooit een gedichtje. Als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Dat is overdenking van het toekomende leven. En Muus Jacobsen zong er ooit van. Ik heb vanmorgen wel wat gedichten. Muus Jacobsen zong ervan. Hij maakte een lied, dat heet Zij zongen een nieuw gezang. Toen hij op Terschelling was, zag hij op de kerk van Mitsland een tekst staan uit Openbaring. En niemand kon dat lied leren dan die van de aarde waren losgekocht. Dat is de vraag. Bent u, ben jij van de aarde losgekocht? Het is hemelvaartsdag vandaag. Weet je iets van de ben je op de hoogte gebracht? Niemand kon dat lied leren. Dat is net zo'n vraag als ben je opnieuw geboren. En toen ging hij een gedicht maken, de laatste 8 van die 12 coupletten. Want in de hemel daar is ene dans, en in de hemel is een nieuw gezang. Dat geeft aan alle ogen nieuwe glans, die naar de aarde buigen, dof en bang. En de gebroken vleugels van gezang, die zich niet reppen konden naar de trans, Suizen als engel, wieken langs mijn wang, want in de hemel, daar is ene dans. En in de hemel is een nieuw gezang, dat wij niet leren konden levenslang. Want in de hemel, daar is ene dans, want in de hemel, daar is ene dans. God heeft de zwaarte voor ons overmocht en heeft ons van de aarde losgekocht. En onze voeten hebben vleugels aangedaan en onze handen kunnen de cymbalen slaan. De kleinsten en de groten worden even wijs. Zij dansen hand in hand, zij gingen om de prijs. En niemand hoeft te vrezen, doe ik het soms wel. Want ieder die dit lied zingt, kent de regels van het spel. De armsten en de rijksten staan lachend oog in oog. En ieders oog is blij van droeve tranen droog. Want die hier samen zingen, hebben ieder ding gemeen. En van wie dit lied kennen, is niemand meer alleen. Want God is in allen die allen alles is. En leerde hen het lied van zijn verrijzenis. De mensen en de dieren, berin en wolf en lam. Zij spelen en zij vieren de bruiloft van het lam. En niemand zal meer leed doen. En niemand heeft meer pijn. God leerde hen het lied om eeuwig vrij te zijn. En niemand kent de woorden, want de woorden zijn vergaan. Maar wie hier zingen hoorden, die zullen het verstaan. In die werkelijkheid woont onze God, de Heere, gelijk een vorst op zijn troon. Gelijk als volmaakte hemelse beeldspraak en toch nog zo arm en zo tekort. Geen enkel beeld kan de werkelijkheid omschrijven. Het zijn en blijven afbeeldingen. Maak nou eens een schilderij van je kind. Je zult altijd het schilderij liever hebben, het kind liever hebben dan het schilderij. Want in het schilderij zit geen leven, al lijkt het nog zo mooi. In geen enkel beeld zit zo het leven als in de werkelijkheid. Zelfs in de afbeelding, de voorafbeelding van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zit het leven niet zo als het zich daar ten volle zal openbaren. En toch kiest de Heilige Geest deze woorden. Opgenomen in de hemel, want daar is ene dans, en zittende aan de rechterhand van God. Beeldspraak beleden we met Calvijn, onthouden. Gods rechterhand. Bij het woord hand in de Bijbel, als het over God gaat, moet u dus niet aan een vleeselijke hand denken. Geen lichamelijke, materieel denkbeeld. God is volmaakt de geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid, zegt de schrift. Volmaakt de geest heeft geen handen, nogmaals, geen benen, geen voeten, geen tong, geen ogen. Niets van alles wat wij hebben. Wat is dan Gods hand in de Bijbel? En de Bijbel spreekt heel veel over Gods hand. Dan moet u daar maar over denken. Zo kreeg ik van de week in het gezegde, daar heeft die en die de hand in gehad. Bijvoorbeeld, er worden bedrijven overgenomen in deze tijd van recessie, problemen. En er zijn miljoenen gaan ermee gemoeid. En dan vraagt men, hoe hebben ze dat nou kunnen betalen, joh? Hoe is het allemaal gegaan? Ja, maar daar heeft die en die, laat ik maar zeggen, Dirk Scheringa van de DSB-bank heeft daar de hand in gehad. Wat betekent dat, die uitdrukking? Dat betekent dat die meneer Scheringa daar zijn macht, zijn invloed, zijn netwerk, zijn mogendheid en kracht voor heeft gebruikt. Dat is bij benadering wat Gods hand betekent in de Bijbel. Gods almacht, Gods majesteit, Gods mogendheid, waardoor en waarmee en waarin hij alle dingen draagt en regeert. Naar zijn raad, naar zijn welbehagen. Denk u bijvoorbeeld maar aan de vele malen dat er staat, de hand des Heren heeft grote dingen of grote daden gedaan. Dan weet u toch allemaal dat dat niet een letterlijke hand is, maar dat dat Gods macht is. Gods kracht. En God heeft ook de hand in de recessie, geloof ik heilig. God heeft de hand voorzienigheid in mijn leven. Het is niet letterlijk een hand, dat is zijn invloed. Hij heeft zijn volk verlost door zijn sterke hand, zegt de Bijbel. De hand des Heren is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. Doet door zijn daan de wereld beven. Houdt door zijn kracht Gods volk in stand. De macht van God die geen perken nog palen kent. Die zijn hand had in de wonderen en de genezingen en de opwekkingen uit de doden. Die hand van de Heere spreekt van Gods macht en kracht, van Gods eer en majesteit. Denk bijvoorbeeld ook aan het wuiven van de koningin vroeger. Of als je haar majesteit de hand mag drukken, dat is een enorme eer, majesteit. En er zit ook nog iets in van Gods liefde en vertrouwelijkheid. Geef me mijn hand erop. Mijn hand erop. Dat is vertrouwen tonen en genegenheid en liefde. En dan weten wij dat het jaren gewoonte is geweest en hier en daar nog steeds, dat de grote vorsten der aarde, denk aan Alexander de Grote, de keizers van Rome, Haile Selassie van Ethiopië vroeger, de leeuw van Juda was dat nog een nakomeling van Bathsheba. Denk aan de moderne vorstenhuizen, als je iemand eer wil bewijzen, genegenheid betonen, dan worden die personen aan hun rechterhand gezet. Je ziet er nog wel eens iets van in de vorstenhuizen. Majesteit, de koning of de koningin zitten dan op de troon en rechts vaak de troonopvolger. En als iemand spreekwoordelijk voor ons heel veel betekent, als iemand echt heel veel betekent voor ons, dan zeggen wij spreekwoordelijk wel eens, zonder hem of haar had ik niet gekund. Dat is mijn rechterhand. Begrijp je? Een zinnebeeldige uitdrukking. Zegt Kolbrugge. Beeldspraak, zegt Calvijn. Zo zag Stefanus Christus staan aan de rechterhand van God. Wij denken alleen maar in plaatjes. Maar het gaat om de betekenis, om de waarheid, de bedoeling. God in Christus. Christus nu, de mens, Christus, is opgenomen in de hemel, is dus in die... Is die kracht, die majesteit, die machtige wereld deelachtig geworden? Die gans andere werkelijkheid dan deze? En heeft ook die kracht ontvangen van God? Is met God gelijk geworden bijna. En nou zag Stefanus hem staan, dat betekent eigenlijk... Gereed om in actie te komen, om hem te redden en te steunen en op te rapen uit die stenen regen. Delend in Gods macht en majesteit, om hem op te nemen in heerlijkheid, zittend aan de rechterhand, dat betekent meer de rust, de vastigheid. Daar voelt hij zich thuis, daar zit hij op zijn gemak, om het maar zo te zeggen. Met eerbied bedoeld weer. Dat is wat de bedoeling is van gezeten aan Gods rechterhand. Wie zit daar nu? Ik heb maar iets kunnen stamelen, een paar dingen. Wie zit daar nu? Dat zitten, dat staan aan de rechterhand, dat heeft de Heere God gegund aan, dat heeft de Vader gegund aan de Zoon. Dat heeft God gegund aan de Heere Jezus Christus in zijn menselijke gestalte. Ja, de hersens mogen wel een beetje kraken. Dat doen we veel te weinig in de kerk, als het gaat om het woord van God. Wel om de hele poespas eromheen. in zijn menselijke gestalte. Ik heb al meer gezegd en ik blijf het zeggen. Er zit een mens naast God. Er is een mens nu al deelachtig geworden aan de totale nieuwe hemelse werkelijkheid. Een mens. Niet een zwevende geest. Een mens van vlees en bloed. God heeft hem gelijk gemaakt aan zichzelf, aan zijn natuur, aan zijn wezen. Heeft hem opgenomen, dat wil zeggen deel gemaakt van zijn heerlijkheid en hoogheid en uitstraling. Er is een mens gelijk aan God. Dat is net zo ongelooflijk als de opstanding uit de doden. De verhemeling, als ik het zo mag noemen, de verhemeling, de gelijkmaking aan God en al zijn weldaden van een sterveling, is net zo ongelooflijk als de levendmaking in de opstanding van een sterveling. Opstanding is leven, terug uit de dood, door de dood heen geholpen worden. Kan niet. Het is een sterveling. Ja, maar nu geen sterveling meer. Dat is opstanding. Hij leeft. Het zijn verschillende stadia, maar het loopt van het een naar het andere. Het tweede, die trappen der verhoging, wat ik vroeger altijd op catechisatie heb geleerd aan de jongens en de meisjes. Het gaat weer een etage hoger, een trede hoger. Het tweede is dus de verhemeling. Niet alleen maar hij leeft. Hij is door de dood heen, terug op aarde. Nee, hij is nu aan God gelijk geworden. Heeft deel gekregen aan die machtige werkelijkheid. Die ooit sterveling was. In u en jou en mijn plaats. Plaatsvervangend. Borgtochtelijk, zeiden we vroeger. Middelaar. Oergereformeerd. Die in de hemelen zit, is dezelfde mens die geleden heeft aan het kruis. Die verlaten was van God en al de zijnen. Die werd aangevochten door de duivel en alle trawanten. Die geschreeuwd heeft en gezweten, bloed gezweten heeft. Die heeft geroepen en gepiept. Mijn God, waarom hebt gij mij? Die zit op de troon Gods. Die heeft de eer, de onverderfelijkheid, de onsterfelijkheid en de eeuwige heerlijkheid aangedaan. Die zo ellendig en zo arm was als de dichter van Psalm 22 verwoordde. En het wemelt in de schriften, ook in het Oude Testament, van de profetieën hiervan. Niet als een voorspelling. Profetie, dat is niet iets van een waarzegger. Een profetie is die werkelijkheid eigenlijk al zien, maar dan versluierd. De werkelijkheid wel omschrijven, maar in allerlei wazen, beelden, andere vormen. In diepzinnige profetische taal schouwen en dat verwoorden en doorgeven. Profetie is het woord zien geschieden in haar volheid. De werkelijkheid waarnemen in beelden en gestalten. Psalm 110. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zegt David daar, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. In Matthäus 22 neemt de Heere Jezus dat op en zegt hij, dat gaat over mij. De Joden weigerden om Christus zo te zien, Jezus als de zoon van David, maar ook als de zoon van God, dat kan niet. Terwijl het een wezenskern van het christelijk geloof is, volledig mens, volledig God. De hemel in hem op aarde, de mens in hem in de hemel. Wonderlijke gedachten allemaal. We weten nu wat die hand betekent. We weten wie daar is. O onvoorstelbaar, o onvoorstelbaar aanbiddelijk wonder. Hij is ons voorgegaan, een mens, pand tegen pand enzovoorts, de catechismus. Maar het is toch over, wij weten dat het kan. Nou, dat zien we hier niet, dat geloven wij. Dat is een belijdenis. Laatste, wat doet hij daar aan die rechterhand van God? Wat heeft het, dat wil zeggen, dan heb je weer zoiets, dan denken wij dat hij gaat zitten werken of zo. Maar dat klinkt allemaal zo raar. Het huis gereed maken, allemaal beelden. Wat heeft het voor zin dat hij deelt in die macht en die heerlijkheid van God? Op dit moment al, nu al. Nou, heel eenvoudig, dit, lieve mensen, uitdelen. Regeren, zeggen wij. Vorst, koning, hoofd, dat is nog beter, hoofd. Dan moet u denken aan dit hoofd. Ja, niet mijn hoofd. Aan een hoofd. Zo'n lichamelijk hoofd. Hij is het hoofd. En wij zijn het lichaam. Wat is nou de taak van u en van jouw hoofd? Wat is de taak nou van je hoofd? Ja? Denk je daar wel eens over na? Wat doet je hoofd zoal? Je benen dragen je. Die doen je bewegen. Je voeten houden je staande. Met punten zou je in de grond zakken of je valt om. Je handen, daar kun je dingen mee vastpakken, daar kun je mee strelen enzovoort. En die armen zorgen dat je ook nog eens op afstand kan komen. Wat doe je hoofd? Je hoofd is het regeercentrum van heel je lichaam. Je hoofd is het computerbrein, als ik het eens modern mag zeggen. Je hoofd is de harde schijf. Je hoofd is het machtscentrum. Daar zitten je ogen waarmee jij alles ziet. Zou je je tenen moeten doen en je voeten en je benen zonder die ogen? Daar zitten je oren waarmee je alles hoort. Daar zit je mond en je lippen en je tong waarmee je kunt spreken en kussen. Een voedsel tot je nemen. Daar zitten je hersens waarmee je impulsen kunt uitzenden naar alle andere ledematen. En zo is Jezus bij God ons hoofd. Delend in de macht van God, giet hij die macht door zijn geest. Noem het maar de zenuwbanen, maar dat is ook een beeldje. Aan zijn lichaam uit, impulseert hij het lichaam met impulsen, het hele lichaam. Wat is zijn lichaam dan? Dat is de Ecclesia, de Una Sancta, de ene, algemene, onbreekbare, ontwijfelbare christelijke kerk. Dat bent u en dat ben jij en dat ben ik. Dat lichaam, dat zijn wij. Heerlijke, goddelijke beeldspraak voor onuitspreekbare dingen. Jezus gezeten aan de rechterhand van God. Jezus delend in Gods heerlijkheid en macht en majesteit. En die macht, die heerlijkheid en die majesteit uitdelend aan zijn kerk hier op aarde. Aan het lichaam. De zenuwcentrale, laat ik maar zeggen. Als hij dat niet zou doen, zouden wij hier geen geloof hebben. Zouden wij eendimensionale, vlakke, horizontale mensen zijn? Zou er geen bovenwereld zijn? En geen binnenwereld meer? Zou er geen verborgen omgang zijn met God? Geen unio mystica? De mystieke eenheid met God in Christus zou niet bestaan. Wat zouden wij dan arm zijn en kaal en vlak? Ik denk aan dat prachtige lied van Novalis. Het was een dichter, Friedrich von Hardenberg, een Duitse romantische dichter, geboren in Oberwiederstedt op 2 mei 1772. En 29 jaar jong na een ernstige ziekte overleden in Weissenfels op 25 maart 1801. Zijn werk, Novalis, wordt beheerst door de zeenzucht, zeggen de Duitsers, de melancholie, het heimwee. Maar op een diepgelovige wijze. En in zijn werk speelt de nacht een hoofdrol. dit leven, deze wereld als nachtleven. En de nacht is ook de sleutel die je de werkelijkheid leert verstaan en begrijpen en de ogen van je ziel opent. Hij heeft een prachtig lied geschreven. In het liedboek. Wat zou ik zonder u geweest zijn, als daar geen hemelvaart was en geen uitgieten. Wat zou ik zonder u geweest zijn, hoe zou ik zonder u bestaan. Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Mijn liefde tastte in de blinde, een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk wist van mijn verdriet? Een diepe nacht, daar hebt u, zou mij omvangen, waarna geen blijde morgen daagt. Ik werd verteerd door wild verlangen, door slevens maalstroom weggevaagd. Ik zou alleen zijn, van het heden en van de toekomst ongewis. Wie kan er aarden hier beneden, als er geen open hemel is? Maar nu, ik mag u verkondigen, opnieuw, daar is een open hemel, opengebroken door mijn lieve Heere Jezus Christus, zo open als open maar zijn kan. Want Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van God, giet zijn gaven uit in zijn gemeente, regeert haar, bedient haar, dient haar hier beneden. En daarom kan die jonge stervende novalis doordichten en doorzingen en doorjubelen, omdat er in de hemel een dans is. Maar Christus gaf mij taal en teken. En ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken. Het grondloos lot krijgt zin door hem. Nu word ik mens. Dan ben je pas alleen door het geloof, hoe hard het ook klinkt. Het krijgt mijn vrijheid. Bij water de doop, woord en brood en wijn. Omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn. Ga uit in wegen en in velden en brengt verdwaalden bij ons thuis. Reikt hun de broederhand en meldt hun de koning nood u in zijn huis. Door het geloof zien wij het ware. De eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren die Christus naam met ons beleidt. Aan de rechterhand van God, gemeente, daar is ons hoofd. Daar zitten onze ogen, die vol van liefde en ontferming op zijn lichaam neerzien. U let toch ook op uw eigen lijf en je kijkt toch of er een knobbeltje zit of een bobbeltje of dat er dingen zijn. Je let toch op je voeten en of je schoongewassen bent en zo. Mijn oog zal op u zijn. Daar zitten onze horen die de stem van de Vader horen en ons daaraan door zijn woord en geest deeldoen hebben. Daar zitten onze mond en tong die God loven en prijzen aan bidden en bejubelen. Daar zitten onze hersens die ons hier sturen en mijn gang door de wereld bepaalt. Van diezelfde jonge novalis is dat oude gezang, als ik hem maar kenne. De nieuwe berijming is, als hij maar van mij is, en ik ben van hem. Als ik tot de dood nabij is, luister naar zijn trouwe stem, heb ik niets te lijden. Leef ik in een vroom en stil verblijden. Als hij maar van mij is, laat ik alles staan. Wil ik enkel zijn waar hij is, volg ik hem waar hij zal gaan. Mij is om het even heel het lichte, luide, aardse leven. Waar hij maar van mij is, is mijn vaderland. Zie hoe hij alom nabij is met de gaven van zijn hand. Broeders, lang verloren vind ik weer in wie aan hem behoren. Jezus regeert, Jezus impulseert, Jezus imponeert, deelt uit, dient en bedient. Waarom? Nog even. Waarom? Omdat Novalis zo sterk onder de woorden bracht. Hier beneden is het niet. Hier is de nachtwereld. Hier is de duisternis. De zonde, het kwaad, de macht van de boze. Een dal van dood en duisternis. Het machtsgebied van de vorst van de duisternis. En alle mensen leven van nature onder de heerschappij van de Satan. Alle mensen leven van nature leeg, zinloos en hol, zonder bodem en zonder inhoud. En wat zien we waar het christelijk geloof alom wordt losgelaten om ons heen. Ook door alle mensen in de straten hier in Katwijk, steeds meer. Mensen zonder bodem. Mensen met lege harten, met lege blikken. Met lege levens. Mensen die zich alleen maar druk maken om de waarde van hun huis als er een tram voorbij komt. Mensen die overal een grote mond over hebben. Stalen robotmensen, koud en kil en materieel. En bij elke tegenslag hebben ze geen enkele troost meer. Laat staan de enige troost. Dan gaan mensen door een mensenhaag heen rijden, dood en verderfzaaiend. Zonder door te hebben wat ze doen. Dan gaan mensen op school een andere doodschieten. Dan gaan mensen eigen mannen, vrouwen en kinderen zichzelf ombrengen. Dan verdwalen ze in de nacht. Dan zien ze geen licht meer. Ze zien het niet meer zitten omdat ze hem niet meer zien zitten. Dan beroven mensen zichzelf van het leven. Hoe triest dat ook allemaal is. Van de week hoor ik weer van een vrouw. Gisteren. In het Westland met haar dochtertje van 3 en zichzelf. En ze hebben niet eens meer de macht om te beseffen wat een enorm leed en verdriet zij achterlaten. Wat een ellende zij teweeg brengen. Zo leeg is men geworden. Zo in zichzelf gekeerd. Zo op zichzelf teruggeworpen. Oh, die zogenaamde intellectuele mens zonder God. Nog dommer dan de beesten. Nog stommer dan de beelden. Maar het evangelie van de hemelvaart verkondigt aan die mensen. Want in de hemel daar is ene dans. En in de hemel is een nieuw gezang. Dat geeft aan alle ogen nieuwe glans. Die naar de aarde bukten dof en bang. Het oog omhoog. En het hart naar boven, de duivel, de nachtvorst, de koning van de zwartheid. Daar heb ik zo'n hekel aan al dat donkere. En de leegheid is verslagen, is gebonden met eeuwige banden. Wij zien, beleven en ervaren de macht van de nacht nog elke dag hier op aarde. Maar in werkelijkheid heeft Jezus de teugels in handen. De Pantocrator, de Almachtige, de Albeheerser, die de macht van de Vader heeft gekregen. En die door het geloof die macht uitdeelt aan u en aan jou en aan mij. En die uit de hemelse sferen roept naar ons, voeten, handen, lichaam, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En die gaven stromen door de kracht van de Geest. In het hart van allen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Niet als druppeltjes, drup, drup, drup. Als een plensbui, een stortbui van genade en liefde en verlossing en vergeving en bevrijding. Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader gezeten. Niet voor zichzelf, voor u, voor jou, voor mij. Opdat onze menselijke natuur, die verleid door de duivel in de diepste afgrond werd gestort, weer wordt opgenomen uit die afgrond opgeraapt, aangenomen en opgetrokken in de hoogste hemelen. En daarom predik ik u met Kolbrugge, wel gelukzalig de man die niet vraagt naar vrouw of kind of huis of hof of macht of kracht. Dan moet je al die dingen gewoon doen in het leven. Maar die gelooft en vasthoudt aan de eeuwige blijvende waarheid. Gods woord moet in mij vervuld zijn. En ik ben verplicht naar Gods woord te wandelen. Maar ik kan het niet. Toch moet het gebeuren. Heere Jezus, gij enige van God gegeven middelaar. Aan u houd ik mij vast. U laat ik niet los, al heb ik geen handen om u vast te houden. Gij alleen zijt mijn levenskracht. En uw belofte luidt. Verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Zie daar mijn borg, mijn middelaar, mijn verlosser en mijn zaligmaker. De Heer Jezus Christus, gezeten aan Gods rechterhand, te weten wat dat betekent, te weten wie daar is, te weten wat Hij daar doet, leert mij belijden met het laatste gedicht, door dit zitten van Jezus, zal ik eenmaal beërven, het land waar geen inwoner zegt, ik ben ziek. Door vergeving van schuld kan geen leed meer verderven. En geen dood komt daar binnen op donkere wiek. Ook al wordt niet vervuld mijn begeerig verlangen. En al draag tot mijn smart ik niet willig mijn kruis. Daar worden de klachten tot jubelende zangen. Door Gods eeuwige liefde kom ik veilig eens thuis. En al schijnt hier mijn leven ook langzaam te sterven, het verborgene leven in God leeft toch voort. En al valt hier zo menige illusie aan scherven, ik behoud toch die schat die ik vond in Gods woord. Dat verborgene leven heeft blijvende waarde. Ja, geeft kracht zelfs te midden van lijden en strijd. Doch de vreugd en het geluk op deze zondige aarde is vergankelijk en broos en verduurt slechts de tijd. Maar de geest van mijn Jezus, die daar zit in de hemel, brengt die werkelijkheid daar, hier beneden in het oog, zodat ik door het geloof al het aardse gewemel overwin en hier leef met mijn harte omhoog. Halleluja! Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Amen.